voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Openbaring 3, vers 7 tot en met 22. De te zingen psalmen zijn psalm 116, vers 1 en 7. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 118, vers 10. En psalm 72, vers 11. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Openbaring, hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met vers 22. De te zingen psalmen zijn psalm 116, vers 1 en 7. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 118, vers 10. En psalm 72, vers 11. Wij wensen u allen een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 116, 1 en 7. God heb ik lief, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Psalm 116, 1 en 7. Voorgelezen het Gods heilige woord, Openbaring, daar hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 22. Dat vooraf doen wij belijdenis met de kerk der eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitteren ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. En schrijf aan de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want je hebt kleine kracht. En je hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn. En ze zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal komen en zal tussen. Dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren die uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven, de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, die uit den hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. En schrijft aan den engel der gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, en nog koud en nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek. En gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Ik raad u, dat gij van mij koopt, goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij moogt gekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zelf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt.
De tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in Filippenzen 3 en daarvan vers 7. Openbaring 3. En daarvan vers 7. Dan kom ik, heb een oud kaartje voor me liggen met de psalmen. Dat ik ook in 2002 in uw midden over deze brief heb gesproken. En dat was immers over slot 12 staat hier. Over Christus als die pilaar in zijn tempel. Misschien weet u het nog. Als we God is gezegend en toegepast in uw hart, dan hoeft u dat niet te lezen zoals ik het doe. Dan weet ik het weer van een briefje. Maar dan mag het verklaard liggen in ons hart. De pilaar, welke is Christus. Ik ga u vers 7 voorlezen. En schrijf aan engel de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en iemand sluit. En hij sluit en iemand opent. Als thema schrijven wij boven deze tekstwoorden de sleutel Davids. Na aanleiding van het eerste gedeelte van onze tekst spreken wij met u over de afzender van deze brief. En die wordt in onze tekst genoemd de heilige, de waarachtige. En de kanttekening schrijft hij bij, dat is Christus. En om hem gaat het. En in de tweede plaats spreken wij over, dus beeldspraak over een sleutel. Daar kun je een deur mee openen en een deur mee sluiten. En God gebruikt die sleutel. Hij opent de hemel voor zijn kerk. En hij sluit de hel voor zijn kerk. En hij sluit de hemel voor de verworpenen. En opent de hel voor de verworpenen. Maar voordat we samen met God zullen deze woorden gaan overdenken, gaan we hier samen zingen op Psalm 133. En de achtergrond van dat we deze psalm gaan zingen is, toen ik bezig was met de brief van Philadelphia, kwam mijn gedachte de betekenis van het woord Philadelphia. Dat betekent letterlijk broederliefde. En toen ik ook moest schrijven de psalmen, dacht ik aan de broederlijke liefde. En die wordt in Psalm 133 gezongen. 1, 2 en 3. Geliefde, zo worden wij vanmiddag in gedachten gebracht naar Philadelphia. Ligt nu zo rond West-Turkije. Een eeuwenoude stad. De geschiedenis beschrijft hoe 11 jaar na Christus deze stad werd getroffen met een ernstige aardbeving en werd verwoest en kostte veel mensenlevens. In die stad woonden hoofdzakelijk alleen maar heidenen. En die heidenen hebben geprobeerd om in broederlijke liefde onder elkaar die stad weer te herbouwen. Dat is gedeeltelijk geslaagd in de loop van vele tientallen jaren. Toen de eerste apostelen daar kwamen, was een groot gedeelte van deze stad nog een puinhoop, een ruïne. En ongetwijfeld zullen ze de prediking gewezen hebben op het feit dat dat het beeld is van ons leven. Want wij zijn geschapen naar het beeld van God. Maar door de aardbeving die heeft plaatsgevonden in het paradijs, zijn we dat beeld Gods kwijtgeraakt. Aangrijpende werkelijkheid. Dat de predikers dat woord Gods hebben uitgedragen aan mensen die de Bijbel niet kenden. Die niet wisten van begin tot het einde. Dat geldt ons ook. In die zin dat ik ervan uitga dat we allemaal vertrouwd zijn met de Bijbel. Ik heb vanmorgen u wat verteld, iets persoonlijks wat ik heb meegemaakt in de afgelopen week. Maar met deze gedachte die ik nu ontvang, breng ik nog een voorbeeld wat ik heb meegemaakt in uw midden, leg ik het neer. Ik moest voor de keuring dat mijn rijbewijs verlengd kon worden. Ik werd verwezen naar een keuringsarts. En ik kwam daar. Ik zag voor zijn deur staan van zijn woning. Die woning was daar helemaal begroeid met planten. En in mijn visie dan onkruid. En middenin zo'n wildernis stond ook een busje. En daar stonden grote letters op geschreven: de zingende dokter. Ik dacht, moet ik hier wezen? Daar komt er ineens de dokter aanlopen, met het struiken aan de kant. Hij noemde mijn naam, ik zei, ja, daar ben ik. Oh, zegt hij, ik ben de dokter. Ik keek hem heel onnozel aan, want hij zag er, uit als een alternatief figuur met haren op de rug en vult u maar in. Toen zeg ik tegen hem, bent u de zingende dokter? Ja. Ze kent u ook Psalm 51. Komt u maar mee, u bent gekomen voor de keuring. Ik dacht, nou, misgeschoten. Na de keuring zegt hij tegen mij, hij vertelde het een en ander van zijn leven. Want ik vond hem maar, hij vroeg, hoe ziet u mij? Ik zei, een alternatief figuur. Ik zie die snelwegen gaan blokkeren. Of in bomen klimt, die niet gekapt mogen worden. Begint te lachen, schoot raak. Hij gaf mij een boekje mee met gedichten vanaf zijn jeugd. Of ik dat wou lezen. Nou, dank u wel. Ik nam dat boekje mee. om te lezen. Dat heb ik gedaan. Maar ik kreeg een brief. Dat mijn vrouw moest ook gekeurd worden. Haar rijbewijs verliep ook. En werd ik weer geleid naar deze arts. Met mijn vrouw. Om gekeurd te worden. In de afgelopen week. Na de keuring zei hij tegen mij. Toen u hier kwam. Toen keek u heel verwonderd naar mij. Maar toen zei u of ik ook. Ja, u had het over Psalm 51. Wat zegt u dat? Wat is dat? Ik zei, nou, ik zei, dat was vroeger nog. Ik zei, maar dat was mijn lievelingspsalm. Ik zei, in die psalm, daar ging het over. Ik zei, ik weet niet of u de Bijbel kent. Ik zei, over David en over spel met Batseba. En toen is God hem daar in de schuld over gebracht. Ik zei, en toen is hij gaan bidden. Want wij zingen met Psalm 51. Daar begint het mee. Gena, o God, gena. Hoe moet erin pleit. En luister aandachtig. Heb u mijn boekje gelezen? Ik zeg ja. Ik zeg, als ik een recensie van een boekje moet schrijven, dan begin ik altijd positief. Dat doe ik nu ook, dokter. Ik zie, u had er pentekeningen in gestaan. Schitterend. Heel mooi. Hij zegt, mijn vrouw is kunstenares in tekenen. Die heeft dat gedaan. Nou, dan komt die eer alleen je vrouw toe. Hij zegt in de inhoud. Ik zeg, nou, u hebt er ook een aantal bladzijden gezet. Ik zeg, er stond dominee, dominee zoon. Dus u begrijpt, ik ging me geboeid lezen. En u schrijft, later heeft het aangevuld. Zijn vader was hervormd predikant, vroeger in Katwijk en hadden 12 kinderen. Hij zegt maar, er is mij wat gebeurd in mijn leven. Tijdens mijn studie enzovoort. Hij zegt, ik had die Bijbel gekregen, ook van mijn vader mee. Maar ik dacht, dat is het niet. Het Oude Testament, zegt hij, heb ik eruit gescheurd. Ik denk, dat hebben we niet meer nodig, dat gebruikt God niet meer. Hij zegt, hier het Nieuwe Testament over. Hij zei, eerst 45 bladzijden eruit gescheurd. Ik dacht, het is nog veel te veel. Uiteindelijk, zegt hij, hield ik over het evangelie van Matthäus. En er staat verschillende keren in de naam Jezus. Hij zegt, en dat heb ik alleen van de Bijbel overgehouden. De naam Jezus. Ik zeg, om een voorbeeld om naar te leven. Ja. En nu komt eigenlijk waar het om gaat, ook in dit verband van de tekst. Dat ik tegen hem zei, ik vraag mij af nu. Hoe heeft het zover kunnen komen in uw leven? U komt uit een domineesgezin. En u bent u puur vrijzinnig geworden. Want u gelooft niet alleen in de algemene verzoening. Maar een pure vrijzinnige, die gelooft in de alverzoening. Dat het zelfs voor de duivel nog goed komt als Christus wederkomt. En met alle mensen die er geweest zijn in deze wereld. Hoe bent u zo diep gevallen? Hij zegt, vrienden, bedankt voor het onderwijs. U kunt weer heen gaan. Ik liep met mijn vrouw weg en het begon te regenen. Ik denk, ja, maar nou toch? Ik krijg een parapluutje bij me. Maar ja, onder die palmbomen en al die struikgewas, weet je nou ook niet zo heel gauw nat. Maar ja, toch. Toen zeg ik ineens, het was een beetje moeilijk weg te komen. Ik zeg, nou, je ziet wel. Ik zeg, ik moet mijn vrouw een beetje meetrekken. Ik zeg, ze lijkt wel een heigend hert. Ja, zegt hij, maar die is de jacht ontkomen. Ik zei, oh, dus dan kent u ook die psalm. Ik zei, dan kent u ook Psalm 51. Erg, hè? Als je daar eindigt, dat het allemaal onzin is, de Bijbel. Alleen de naam van Jezus overhoudt als een leermeester. Waar bedrogen mee uitkomt voor de eeuwigheid. Ik wens u nog een hele fijne dag verder. Zo heb ik afscheid genomen van een zoon van een dominee. die heel goed wist en weet wat er in de Bijbel staat. En die ongetwijfeld ook de brief van Philadelphia gelezen heeft, onderwijs uit heeft ontvangen en dan puur vrijzinnig wordt. O God, houd gij mij vast. Houd gij mijn kinderen vast. Bewaren ze dat ze niet zullen wegglijden in die vreselijke, vrijzinnige leer die vloekt met het evangelie. Die vloekt met het Oude Testament. Verschrikkelijk. Waar Paulus van gezegd heeft: wie een andere evangelie brengt als ik u verkondigd heb, die zijn vervloekt. Bewaar ons daarvoor, heren. En als je dat van toepassing brengt op jezelf, dan kan het wezen dat je enerzijds zegt: of Philadelphia, broederliefde, dat past me wel, want ik betoon veel broeder- en zusterlijke liefde aan degenen rondom me heen, ook in het kerkelijke leven, het geestelijke leven, of kerkdagen of gezelschapsdagen. Philadelphia is me eigenlijk wel lief en dierbaar. Maar je moet niet vergeten dat Philadelphia, die bestaat niet meer. Wat is er dan gebeurd? Wel, die stad is gebouwd. Die stad is een christelijke gemeenschap gekregen. Heel groot trouwens. Een bloeiende stad. Een bloeiend evangelie moet er geweest zijn. Gemeenten daar in die stad. Maar wat is er gebeurd? 1300 jaar. Waar Philadelphia een bolwerk van het christendom. Ook in de hele regio eromheen. Daar ging maar van uit. Maar in 1391. Hij leefde niet meer. Kwamen de troepen. Van Mohammed. En hebben deze stad veroverd. De christenen afgeslacht. Bij vele duizenden en gedood. De kerken afgebrand. De geestelijke natuur afgebrand. Niets en niemand bleef er meer over. De tactiek van de verschroeide aarde werd toegepast. En bleef er alleen maar over dat woonbaar was voor de islam. En dus tot deze dag is het toe. Bestaat die stad nog? Alleen heb ik gelezen van de week, toen ik de een dan even wat onderzocht, dat er ook pelgrims zijn, of pelgrims, ik zeg verkeerd, vakantiegangers, ook uit ons midden of uit ons vaderland. Die gaan ook wel eens die zeven gemeenten afrijden, die kijken hoe het daar is. En die komen erachter dat praktisch overal islam de macht heeft. En als ze dan vragen over Philadelphia, is er geen inwoner meer geweest in de stad die van de zomer antwoord wist te geven hoe de stad vroeger heette, Philadelphia. Maar die stad die heeft nu, ik heb het op een psalmbriefje geschreven, ver niet zoveel betekenis, maar ja, ik kan hem niet onthouden, ik wil hem ook niet onthouden. Maar het is Turks, dat bedoel ik niet negatief bedoeld. Allah Seher, dat is de nieuwe naam van Philadelphia. En sinds 1391 is de islam daar aan de macht. En de eerste generatie, laat ik het anders zeggen, de generatie aan het einde van het leven van Johannes, de ouderen, die wisten ook nog te schrijven en te vertellen over die geweldige aardbeving enzovoort die er toen heeft plaatsgevonden in die regio's. Maar wat zegt een eeuw? Toch immers helemaal niets. Het leven is maar een damp en de dood weent ieder uur. Want Philadelphia werd niet ten onder gebracht in de vervolging. Want er was een goddeloze keizer. Eerst was er een Domitianus. Andere keizer volgde hem weer op. En die ging Philadelphia wel vervolgen. En die had hele helse methoden om de christenen te vervolgen. Ik heb gelezen in die kerkgeschiedenisboek, bekende boek, hoe 11 christenen uit Philadelphia in de arena moesten samenkomen. De tribunes zaten vol met mensen. En de keizer gaf opdracht. Ze moesten zich voor hem aanroepen, hem aanbieden, een borstbeeld, dat hij God was. En Christus moesten zij vloeken. En wie dat niet deed, zou voor de wilde leeuwen geworpen worden en andere wilde dieren om daarmee te vechten. Het waren 11 christenen mannen uit Philadelphia. En die weigerden. En die werden gebracht in de arena. Met oogenschouw van al die duizenden toeschouwers werden zij gedood en verscheurd en opgegeten door de wilde dieren. En toch, laat de hel vrij woeden. Het heeft toch nog geduurd tot rond 1400 voordat de christelijke gemeente ten onder is gebracht. En hoeveel eeuwen bestaat Nederland? Hoeveel eeuwen zal Nederland nog bestaan? Al moet ik beter opmerken, zal Nederland vanavond nog bestaan? Want de Heer Jezus staat gereed om te komen op de wenk van zijn Vader, op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt. En de afzender van deze brief, die leeft. Ook in 2023. De heilige, de waarachtige, dat is zijn naam. Dus de kanttekening die schrijft hier niet alleen over, dit is de naam van Jezus Christus. Maar dit is de persoon. Ik heb thuis aan de wand hangen een plaat met de 100 namen van de Heer Jezus in alfabetische volgorde, welke je in de Bijbel draagt. 100 verschillende namen. Is wat? Al die namen hebben veelal betrekking ook op de natuur. En over ieder naam kun je eigenlijk wel een prediking houden als je licht ontvangt. Ligt onderwijs in. Dus de veelheid die er in Christus ligt, kan in een mensenleven niet eens overdacht worden, betracht worden. Je komt in alles tekort, dan voel je hoe groot en majestueus Christus is. Hij is de heilige. Als u meemaakt dat u, ook al heb je een goddelijke roeping, om misschien daardoor moet preken, niet moet, mag. En je komt in die kerk en je staat voor de preekstoel. Je hebt je gebed te doen. Wat een voorrecht, als ze ook in de gemeente zijn. Die met zo'n arme, biddeloze stakker vanuit zichzelf wist hij dat. Meebidden, meezuchten. Daar gedragen ook de gebeden van velen om het woord Gods recht te verkondigen. Daar gaat het om. Dat je niet hoort in de prediking waar jij zo graag wil horen, waar je het mee eens bent. Maar dat je juist dingen hoort wat je niet mee eens bent. Voor het eerst in je leven. Wat dan? Wel dat je een zondaar bent voor God. Waar we samen om gebeden hebben. Een vijand zijn. Een hater zijn van God. Want als je dan komt om dat te prediken. En zijn naam is heilig. Ik moet dus in de naam van de heilige tot u het woord preken. Wie is daartoe bekwaam? Misschien vrome talen, hoor. Als u dat denkt, misschien ook wel. Maar ik meen van gans harte. Totaal onwaardig en onbekwaam. Om in dienst van die heilige, die verterend vuur is. Een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Die heilige God, die moet ik gaan ontmoeten. Dus straks nog gebeden voor de dienst, ook voor mij. Dat woord zo uit mag gaan, Want ik moet verantwoording voor God afleggen, hetgene wat er gepredikt is. Dat is toch alle reden dat je ook wel eens trilt op je knietjes, als je op de preekstoel staat. Want zou er wat wezen, en dadelijk moet sterven en God moet gaan ontmoeten. En je hebt de vrede niet. En de vrede ligt daar van mij in. Als je rust mag vinden in de drie-enige God, in de verkiezende liefde des Vaders, in de verdienende liefde des Zoons, in de toepassende liefde van God de Heilige Geest. God drie-enig te mogen bedoelen in zijn eer en in zijn deugden. Dat geeft vrede en rust. Dan ga je niet een gemeente opbouwen in haar eigen geloof, haar stoelen en opbouwen in haar eigen mening en opvatting. Nee, vrienden, we moeten met alles wat van mezelf is, de dood in. De dood in. Dan kan een dokter heten, ik ben de zingende dokter. Maar moet ik dan niet zeggen, op mijn bordje staat, enerzijds te begin de klagende dominee. Ja, de klagende dominee. Daar gaat het toch om. Dat je daar krijgt in te leven. Ik heb het op een preekstoel verteld. En het kan hier geweest zijn. Neem me niet kwalijk als het dan voor de tweede keer zeg. Maar kom even in mijn gedachten. Moet ik even kwijt. Het is weer, nou ja, misschien wel een half jaar geleden. Kinderen, kleinkinderen waren bezig met examen doen. En ze hadden het zo moeilijk, want ze moesten zo de best doen. Ik zei, nou, ik hoop dat jullie slagen. Vragen die ene, zeg maar een jaar of 16. Ik zei, wat ga jij eigenlijk doen als je geslaagd bent? Ja. Ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet goed. Ik zei, nou, dominee mag jij niet worden. Ik zei, want ja, je draagt een rok. Oh, opa, niet zo ouderwets. Ik leef in de transcendentse tijd. Dus ja, vandaag ben ik een meisje, morgen ben ik een jochie. Dus ja, ze namen er een beetje tussen. Ik zeg hem toch meningen. Toen zei ze, ja, maar dat begrijp ik ook wel. Zie, jij kunt nooit dominee worden. Toen zegt ze tegen mij, ik zeg maar, je weet hoe moeilijk het is om een echte dominee te zijn. Toen zei ze, ja, dat weet ik ook van u. Moet je horen. Dan zullen we begrijpen dat het meisje sprekend een beetje op de opa lijkt, van een ondeugd. Maar ze zei wel een waarheid. Toen zei ze, ja, dat klopt, zegt ze. U bent nooit een echte dominee geweest. Ze zei van, kijk, u hebt het in uw leven nooit verder kunnen brengen als de eerste drie letters van het woordje dominee. Wie het vatten kan, die vatten het. Want waar is nou mijn smaak en naar mijn hart? Dan zeg je, ja, dat is waar. Zo dom te zijn. Die hoef je niet te wezen. Heere, dat ik steeds dom mag wezen. En dat ik vervuld me worden met uw lieve geest. Dat gij met verstand verlichte de nevels op doet klaren. Over de laatste predikingen die je bij het klimmen van je levensjaren mag houden. Niets anders verwachten dan dat Gods geest je leidt in het heilgeheim. En dat het evangelie openbaren is juist voor domme, niet voor knappe, maar voor domme mensen die het niet meer weten, die het niet meer hebben. Die van het gegeven moeten leren leven. Die op hun knietjes terechtkomen en stoffen de voeten van die alzegenaar, van die alwetenaar, van die albezitter. De Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Dan ben je zelf geen heilige. Oh nee, dan ga je wat keren in je leven ondervinden. Ik hoop dat u het ook kennen mag. Niet alleen met de woorden, maar in je hart. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Heilig is zijn naam. En het gaat dus om die naam van hem. Dat betekent dus dat mijn naam is dom. Ik moet aan alles gekruisigd worden. Niets anders over als de bediening van Gods lieve geest. Om die heilige uit te draaien midden van de gemeente, dat hij nou een heilige is, juist om onheilige zondaren te zoeken. En dat doet hij ook. Waarvan wij niet weten wie ze zijn. Vanmorgen ook nog samen nagedacht en onder woorden gebracht. Dat het boek der verkiezing ons zo lieve dierbaar is. Waarvan wij niet weten wiens namen erin geschreven staan. Wij weten ook niet wiens namen geschreven staan in het boek der verworpenen. We moeten dat soort leerregels maar nalezen enzovoort. Dan lezen er twee boeken zijn. Die zijn voor mij gesloten. Daar kom ik er nooit in. Zover mij bekend, ik had onlangs nog een begrafenis van een vrouw in de 60. En die heeft heel wat jaren in haar hele eenvoudigheid en simpelheid mogen spreken van de Heer Jezus Christus. Dat deed ze op eenvoudige wijze. Maar de manier waarop bleek dat ze ook kon verklaren hoe Christus haar borg was geworden. En dat ze stamelde, ik hoorde ze nog zitten met haar en haar vader aan de keukentafeltje. Oh, dat doe me het recht, zei ze. Maar ze was zo lief, zo lief. Omdat het verzoenend recht in Christus mij geschonken werd daarna. En mijn ziel de vrede, die alle verstanden boven gaat. In de rouwdienst heb ik dat eerlijk verteld. Want het komt om de eer van God, hè. Maar die vrouw, niet wat ik zeg, wat zij gezegd heeft. Wie God in Christus voor haar betekende. Ben verplicht om dat te doen. God zorgt voor zijn eigen eer. Maar toen we daar aan het einde waren. En dat ook getekend hadden, haar woorden er geciteerd. Ja. Toen is ze onverwachts op de grond in de armen van een zus overleden. En toen moest zij God ontmoeten. En toen heb ik gezegd tegen de gemeente. Dat doe ik al 50 jaar. Niet meer eens. Het zijn maar zo. Zo ver ga ik met iemand mee. Om zijn woord die ze getuigd hebben te spreken. En dan gaan ze sterven. En dan gaan ze God ontmoeten. En daar ben ik niet bij. God is recht in al zijn weg en werk. Dat uitspraak van God ken ik niet. Doe ik ook geen uitspraak om. Maar nooit zeggen, iemand is in de hemel. Iemand kan gezegd hebben, ik ga naar de hemel. Dat zeg ik niet. Daar komt God alleen toe. Want er staat in de Bijbel van die dwaze maagden. Jongen, die hebben staan kloppen. Heren, doen ze open, ze waren gelovig, ze waren bekeerd. Ze hoorden erbij. Maar de deur werd gesloten. Daarom is ook zo aangrijpend om vanuit die heilige God de heiligheid te laten staan. Ook als een mens gaat sterven en God gaan ontmoeten. Want hij is niet alleen de heilige staat hier. Hij is ook de waarachtige. Dan staat er eigenlijk, hij is de amen. Ja, hij heeft het woord. Hij is de amen. Hij is betrouwbaar. Alles wat hij gesproken heeft, vervult hij. Op zijn tijd en op zijn wijze. En is dat dan niet groot? Dat je dan ook alleen maar die tekst hoeft uit te leggen aan de gemeente. Als kan met een bevindelijke strekking naar ons hart toe. Voor het eerst of niet meer de kracht van het woord Gods te mogen ondervinden. Maar dat waarachtig is, dat is echt, dat is zuiver. Je hoeft aan de Bijbel niet te twijfelen. Van geestelijke openbaringen is het 100% Gods woord. En hij komt er ook naar en hij vervult het ook. En moet je eens nagaan, hè. Als je dan leert het verstaan in je leven, dat jij zelf het tegenovergestelde van de waarachtige bent. Dat is een leugenaar. Oh, wat erg. Dan moet ik meer zeggen van mijzelf. Dan zit het erin in je hart. Ook al ben je nog zo betrouwbaar in handel en in wandel. En geweest in je leven. Een voorrecht. Maar het kan wel wezen dat je een leugenaar bent. Omdat jij gebedriegt voor de eeuwigheid. Misschien bent u wel door een dominee bekeerd. Nou, dan ben je van de duivel bekeerd. Je moet door God bekeerd worden. En dat is de les van de Heer Toos. Hij is de waarachtige. Daarom gaat het niet om mijn woord. gaat op het woord van de Heer, die is waar. En dat hij nu ook spreekt over die waarachtige God die trouw houdt in eeuwigheid en nooit laat van de werken zijn handen. Heere, dat is onze troost. Uw woord is waar. En dan heb ik er niet het woord uit te gaan leggen zoals ik denk dat het moet. Want dan verwijs ik u maar naar de Duitse leerregels. Hoe die remonstranten terecht hebben gewezen. Weerlegd en bestreden. Als gevleesde duivelskinderen. Ik heb een preek gelezen. Van zijn naam ontschiet me even. De grote remonstrant tegen Gomarus. En dat hij nu een boek geschreven heeft getiteld Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Hij heette Arminius. En als hij dat boek leest, dat heb ik gelezen. Er is eigenlijk geen woord Frans bij. Het lijkt allemaal heel zuiver. Ik geef u mee wat professor Kuiper, die had ik de gereformeerde kerken in die zin opgericht, professor, gaf studenten les om dominee te worden. En die gaf aan zijn studenten mee 15 bladzijden uit dit boek. Hij zei niet wie de schrijver was. Zij moesten het thuis lezen, analyseren. Ze kregen de opdracht mee hoe ze ermee om moesten gaan. 2 maanden later moesten zij hun verslag inleveren. En ze mochten het eerst kort samenvatten in de groep wat ieder ervan vond. En ik dacht dat ze met 8 studenten waren en de professor. Heeft ze even een afgevraagd. En ze wonnen. Hetgene wat ze gelezen hebben van Arminius. Zuiver reformatorisch. En Kuiper was zeer ontdaan. Hij weigerde eigenlijk in eerste instantie om verder les te gaan geven. Is dit de vrucht van ons lesgeven? Dat zulke knappe koppen die dominee moeten worden. Niet eens lezen de dwaalleer van de remonstranten. En nu zijn we wel een poosje verder, hè? Dat was rond 1900. En nu zitten we ruim in 2000. En is het nu beter geworden? Je leest wel eens artikelen. Je hoort wel eens meditaties en predikingen. En het lijkt reformatorisch, maar velen remonstrantisme, waarin toch de wil van de mens centraal staat, daardoor genade moet jij het doen. Jij moet het doen. Dat is in wezen de doodsteek voor de leer van de reformatie. Want die heeft geleerd, niets uit de mens, het is alles uit hem. Dan weet die ziel ook, zielsondervindelijk, wat God aan de ziel heeft gedaan. Dan krijg je er onderwijs van. Dan ga je steeds meer bidden, Heere, ontdek mij toch. Door uw lieve geest, dat gij de waarachtige zijt. En dat gij dan ook blijft. En leid mij in het woord der waarheid. In aanvang en in voortgang, ook al word ik er buiten gezet. Ook al word ik gekruisigd. Ook al moet ik dadelijk naar huis gaan. Meende de geloof aan bekeren te zijn en niks over te houden. De heel boos ben. Misschien wel op mij. Of heimelijk stiekem boos ben op God. Als het zo moet, dan hoeft het niet. En als het zo moet en zo gaat, wie blijft er dan nog over in de gemeente die dat beleefd heeft? Waar het om gaat is, vrienden, dat die heilige, die waarachtige, mij lief en dierbaar is, in zijn ontdekkend, vermanend en vertroostend onderwijs. Dat hij
je ziel werpen op het woordje amen, wat de Vader heeft uitgesproken over het zoel- en bloedoffer van Christus. Daarom is hij opgewekt door de dood, door het leven. Dus het amen des Vaders, zijn zoel- en bloedoffer. En dan wordt dat toegepast en verklaart in je hart. En we verzegeld door Gods geest dat de Heer van je af heet. En dat de Heer het geleid, geleerd en onderwezen heeft. Vanuit de waarachtigheid, de betrouwbaarheid van het lieve woord van de Heer onze God. En dan word je dat zo lief en zo dierbaar. De Heilige Schrift, dat is niet onder woorden te brengen. Maar één ding is zeker. Als de liefde zich aanpaart, dan krijg je zelfs nog onderwijs waar we kort toepasselijk samen over na gaan denken. Dat is onze tweede gedachte over de sleutel. Gelijk hier staat, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Stel voor dat we eerst samen zingen uit Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heeren. Psalm 118, vers 10. Maar ik wil u voorlezen wat de kanttekening schrijft bij deze woorden. Deze woorden ontleend aan de profetie van Jesaja 22. Die spreekt van Sebna, de schatmeester van het huis van David. En deze sleutelbewaarder had een vertrouwenspositie. Had dit geschonden. In zichzelf verheven. Al ware hij heer en niet dienaar. De Heere neemt de eer van hem weg. En geeft deze aan Eliakim. De zoon van Hilkia. En deze belofte
is vervuld in Christus, de grote zoon Davids, die uit de hand van zijn vader deze sleutel heeft ontvangen. Het is Davids schaduwbeeld van het koninkrijk der hemelen altijd geweest. En van dat rijk ontvangt deze koning de sleutels. En hij kan die ontvangen omdat hij Sion door recht heeft verlost. Hij is de poortwachter. Dan hebben we samen ook Psalm 118 gezongen. De poortwachter van het huis des vaders. Christus heeft zichzelf in de dood geworpen om de Satan de sleutels te ontnemen. Staat er niet in Openbaringen 1? Ja, en die leven, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Heeft de Vader hem gegeven. Jongens en meisjes, het gaat natuurlijk niet om een sleutel zoals wij die kennen om een deur te openen. Het is beeldspraak van zo'n sleutel. Een spreekwijze. Je moet niet denken dat de hemel of de hel met poorten en deuren, met sloten en met sleutels nodig zijn om die te openen. Nee, de sleutel is het teken hier van de macht en de heerschappij van Christus. Nou vrienden, dat is de troost voor de kerk Gods. Maar anderzijds een schrik voor u allemaal die door buiten God en Christus leeft. Dit is het bewijs van zijn macht. Hij heerst over de dood en over de hel. Hij heeft dus die sleutel Davids. Natuurlijk geef ik u mee een zinnetje om daar zelf dieper over na te mogen gaan denken. Dat het alles te maken heeft hoe daar door Adam val de paradijs is gesloten. De hemel is gesloten en de hel is geopend. En dat daardoor die dood gaat door tot alle mensen ter verdoemenis. Duizenden miljoenen mensen. Het is dus onderwijs wat ons duidelijk maakt dat Christus de macht heeft om de hemel te openen en om de hel te sluiten en ook omgekeerd. Zo heeft hij ook alleen de macht om je hartje te openen en te vervullen wat er staat. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een vleeshart geven. God heeft dus alleen de macht om ons te bekeren tot hem en uw hart te geven. Hij sluit, en dat is de troost, de hel en de dood af, zodat er nooit een uitverkorene in het verderf zal neerdalen. Dat is uitgesloten. En is dat niet een geweldige troost voor het volk? Die daartoe ook hier bevindelijk eerst de weg. Die naar de hemel leidt hebben leren kennen. En dat is inderdaad de taak en de roeping van de dienstknecht van Gods. Om dat te leren, niet alleen de eis van geloof en bekering. Zeker, dat moet zeker worden gepredikt. En ik hoop dat er niemand ons ongewaarschuwd voor dood, graf en eeuwigheid daar de kerk uitgaat. Niemand kan ontkennen dat hij door de prediking wordt opgewekt om zich tot God te bekeren. De Heer zegt het toch, bekeert u. De Heer Jezus begint de preek ermee. De eerste preek van de Heer Jezus. Bekeert u, want het koninkrijk der hemels is nabijgekomen.
En de eerste preek van Johannes was: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Allebei hetzelfde. Want daarmee maakt God zich vrij van ons alle bloed. Dat is wel gemeend. Maar dat Gods geest het ook toepast aan mijn hart, dat is de macht van Christus toe nodig. En dan mag je ook ontbieden. Dat er ook gelerend wordt in de prediking hoe God een mens bekeert. Er wordt wel eens opgemerkt dat dan de mens centraal komt te staan. Ik heb er nooit een preek gehoord en vroeger vooral veel preken geleerd, gelezen, ook van hele bevindelijke sprekers. Maar ik heb nooit gehoord dat daar een mens centraal in staat. Centraal staat ver God drieënig in het hart van een mens. Dat is iets anders. Hoe God er mij leert. Dan heb ik uit zijn mond gehoord. En dan mag de ziel het ook ondervinden. De kracht en de macht van het woord van God. Dat hij de macht heeft. Heer, ik zit hier of ik sta hier in de kerk. En ik voel de hel branden onder mijn voeten. Ik ben zo bang. Dat die vloer dadelijk hier open gaat. Want ik hoor de hel knetteren onder mij. Hoe moet het toch? Hoe word ik daarvan verlost? Hoe word ik gered? Hoe word ik behouden? Wordt het vuur geblust? En de toorn Gods gedoofd? Hier staat het. De Heere opent en de Heere sluit. O God, grijp in die ziel die vanmiddag zit, die we zojuist tekenden. Red gij zijn brand uit het vuur. Geef o God, dat ze ook nog jongens en meisjes in de kerk hebben ondervinden. O ja, ik begrijp het allemaal niet. Maar één ding snap ik wel, die dominee probeert heel eenvoudig te zeggen. Ach mijn jochie, jij gaat naar de hel toe, hij onbekeerd sterft. Ja, dat snap ik. Maar daarom begrijp je het nog niet. Daar hebben wij nodig het licht van God, lieve geest. Omdat je ook als kind... Dat we onderminden dat die almachtige Christus alleen in staat is om mij te vernieuwen naar zijn beeld. En dat hij dat ook doet in het leven van al degenen die de Vader hem heeft gegeven. En, die genade die valt wereldwijd zonder onderscheid daar waar God wil dat het vallen zal. Maar we hebben wel ook in de prediking, als zo'n ziel hier vanmiddag zit, ik zojuist tekende... Die ook tegenkomt in bijvoorbeeld Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. En dan komt het dat de angsten der hel me alle troost deed missen. En dan was Psalm 116 nog een lief kind van God. Voor hem was de hel gesloten en de hemel geopend dat ze kwam te sterven. Hij was een ziel in Christus. Het gewaad van de belofte in zijn hart. En die was er zo bevreesd. Dus als hij dan naar buiten hem bent, dan is toch ook de liefde van ons en... De taak en de roeping om u met uw zielsnood uit te drijven naar de troon der genade. Als je de morgen in de schoolbanken zit. Ach, al is je gedachte dan een keer helemaal niet bij de taal. En helemaal niet bij het rekenen. Er heel eigenlijk geen andere jongens en meisjes om je heen ziet. Een juf of een meester van de klas, je hoort het nauwelijks. Want in je hart leeft er maar één ding. O God, bekeer mij, bekeer mij, bekeer mij. Zo zul je bekeerd zijn. En schijn me dat waarachtig, zaligmakend geloof in u, o Heer Jezus Christus. En verlos mij uit die helse nood en uit de banden van de duivel. En vervul me met uw woord en met uw lieve geest. Opdat ik ook mag delen in die vrede die alle verstand te boven gaat. In die vrede, waarin de ziel mag proeven en smaken. Dat na de dood het leven mij is bereid. Dat God me dan opneemt in heerlijkheid, omdat Christus mij gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. En hij zichzelf heeft opgeofferd om mij te schenken datgene wat er nodig is. Om zo verloren zondaar als ik ben nog te behouden en zaad te maken. Daarom niet alleen jullie jongens en meisjes, ook jullie als pubers,
We weten welke tijd of jij leeft. De duivel probeert ook jou uit de kerk weg te halen. Duizenden jongeren. Mag we beter zeggen, helaas. Honderdduizenden jongeren zijn de afgelopen 25 jaar door de duivel uit de kerken weggehaald. En gaan de zonde bedrijven van kerkverlating en van godsverzaking. En zo goed te weten en zo vrijzinnig te eindigen het leven. Wat zal dat vreselijk zijn. O, daarom mag de beden zijn, o God, houd gij onze jeugd vast. Red gij ze en bekeer gij ze. En schijn datgene wat ook voor hen nodig is om wel getroost te leven. En eenmaal zalig te sterven. Dat waarachtig zaligmarend geloof in u, o Heer Jezus Christus. Omdat we met de kerk de eeuwen ervan mogen tuigen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al hier. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 en daarvan vers 11. Gaat u heen in vrede met uw dragende God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De lieve God des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.